einde van het boek.
Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Bende van het Boek. Het is de laatste van dit jaar, Therese.
Ja.
Ja.
Ik ging daar iets heel filosofisch over zeggen, maar kijk, er zijn Ferrero Rochers en dat is het belangrijkste.
Ja, in de vorm van een kerstboom. Mm-hmm. Of een piramide. Of een kegel.
Ja. Nee, ik denk wel echt een kerstboom.
Ja, het is een kerstboom. Voilà, vandaag dus een kerstaflevering waarin dat we vooral gaan terugblikken. En we hebben allebei de 5 boeken bij die ons het meest zijn bijgebleven van 2000... Allee, dat we gelezen hebben in 2021.
Ja.
Ze zijn niet allemaal van 2021. Bij mij wel heel veel.
Ja, hè?
Misschien zelfs allemaal.
Maar van mij zitten er ook wat tussen die echt van dit jaar zijn.
Ja.
2.
Oké, misschien dan anders dan andere jaren, vooral recente boeken, denk ik dan.
Ja.
Voilà.
Right. Ik ga ook wel meegeven dat ik een klein beetje... ben een beetje 2021 moe. Want het is bijna vakantie.
Ja.
Dus als ik een beetje trager ben, of nog flower maak dan anders, dan zeg ik nu al sorry. En ik zal zo, iedere keer als ik denk dat ik iets stoms zeg, ga ik gewoon een Ferrero Rocher in mijn mond steken.
Ja, zoveel zijn er wel niet. Je mocht 1, 2,
3. Dat is bijna gemeen.
Je mocht 8 keer iets verkeerd zeggen. Sorry, Therese. Vrede op aarde aan alle mensen die van goede willen zijn.
Ja, ik was aan het denken, hoe gaat dat nu weer verder, maar inderdaad.
Mm-hmm.
All right.
Voilà. En we hebben ook nog een theetje dat ik gekregen heb van Therese.
Ja, voor kerstthee.
Ja.
Het is mijn bloedsinaasappel.
Ja.
Van dat kerstdag.
Ja, het is kerstdag. Het is lekker. Zwart theetje.
Mm-hmm.
Voilà.
Ik had de vorige keer verteld dat ik dus dit jaar vergeten was mijn Goodreads in te vullen.
Ja.
Dus ik heb gistermorgen, en ik dacht plots, ja... Ik heb mijn 5 favoriete boeken van dit jaar moet kiezen, moet ik zo wel ik nog weten wat ik gelezen heb.
Ja.
Dus dan heb ik mijn lijstje gemaakt op Memory en ook op de Instagram van de Bende van het Boek. Gewoon eens kijken van oké, wat heb ik nu allemaal gelezen? Ik heb wel al 38 boeken gelezen dit jaar.
Wow.
En ik denk dat het hen er wel nog 40 worden. Want het is nog vakantie ook, hè?
Ja, dat is waar. Ik ben er zeker van dat je dat gaat kunnen.
Ja, ik geloof erin.
Ik dacht dat ik dit jaar superveel gelezen had, maar eigenlijk niet zo.
Veel tegen.
Ja, ik heb maar 21 boeken gelezen.
Ik denk wel dat ik
22,
niet superveel moeders van een 1-jarige gaan zeggen, ik heb maar 22 boeken gelezen.
Misschien. Maar ik had het gevoel dat ik veel meer had gelezen, maar waarschijnlijk de alle tijd dat ik had, dat ik wel gelezen heb.
Ja.
Maar dat ik, vorig jaar heb ik dan weer meer gelezen dan ik dacht.
Ja.
Kijk, kan er geen draad aan hangen. Nee, dat is geen uitdrukking.
Kan er geen draad aan hangen. Ik pak maar een Ferrero Rocher.
Oké, dan.
Ah, zo doe je dat. Ja. En ik heb er ook nog veel geluisterd, dat ik er dan echt nog niet heb ingezet. Dus eigenlijk heb ik er al 40.
Ja. Ik heb er sowieso 40.
Ik zou ook nog een 50 en ik ga naar die.
Dat
zou too much zijn. Ja, dat is voor volgend jaar. Alright. Gaan we eraan beginnen?
Jo.
Oké. Okay, Doe maar, Sarah. Begin maar met je eerste boek.
Oké. Okay, ik heb het chronologisch aangepakt, maar ze liggen nu wel omgekeerd.
Ah,
dus, ofwel begin ik dan niet chronologisch. Dat kan eigenlijk
omgekeerd
ook, hè.
Chronologisch.
Voilà, omgekeerd chronologisch. Gewoon omdat ze zo liggen. Het laatste boek dat ik uitgelezen heb dit jaar is De Bijzondere Levens van Violette van Valérie Perrin. Voilà, een Franse schrijfster en actrice. Het speelt zich ook af in Frankrijk en het is ook heel Frans. Het
ziet er ook zo een heel romantische cover uit.
Ja, we zien dus een mevrouwtje in een wit romantische jurk en ze heeft sering, denk ik, vast.
Ja, dat ziet er echt
zo uit. Ja, in het paars en in het wit. De oorspronkelijke titel is dan in het Frans iets van het water van de bloemen verversen of zoiets.
Hmm.
Ja, het was iets... Allee, ik kon het zo interpreteren. Ik kan nu toch nog een beetje Frans genoeg om dat wel te doen. Het is al een... Allee, in het Frans is het al een boek uit, ik geloof, 2017.
Mm-hmm.
En het is nu pas vertaald, dit jaar dus, naar het Nederlands. 2018 staat er hier. Dus volgens de Franse jaartelling.
Onze Franse jaartelling.
Voilà. Dus dat is zo'n beetje de achtergrond. Waarover gaat het? Dat is misschien
boeiend. Dat is wel belangrijk.
Boeiend.
Ik denk dat de luisteraars wel willen weten.
Ja, hè. Het gaat over Violette, zoals je wel kon vermoeden door de titel.
Het is ook een redelijk paars boek.
Het is, ik denk dat dat een bewuste keuze is van de uitgeverij. En Violette leren we kennen als een beheerder van een begraafplaats. Dus zij woont in een huisje, op een begraafplaats uiteraard. Mm-hmm. Ze heeft een gigantische moestuin. ze heeft 11 katten en een hondje. En in het begin denk je, oh, zo gezellig. Het is een hele lieve vrouw.
Zo gezellig op de begraafplaats.
Maar die begraafplaats is zo wat de achtergrond of zo. Dus het gaat niet over... Dus ze heeft dan ook de 3 grafdelvers. Ze zijn duidelijk mensen met zo'n beetje... simpel van geest. Maar ze is daar ook mega lief mee. En die komt dan zo voor dat ze gaan werken, een theetje bij haar drinken. Ze heeft ook heel veel verse thee en zo. Dus ze denkt, oh, amai, zo'n warme vrouw. Maar beetje bij beetje leer je dus wat er allemaal gebeurd is in haar leven. Heel veel. Ze is heel vroeg haar ouders verloren. Ze is in heel veel verschillende pleeggezinnen opgegroeid. Ze heeft dan heel jong haar man leren kennen, Philippe Toussaint. En dat was eigenlijk niet zo'n lieve, dat was een vrij knappe man. En die had ook heel veel avontuurtjes, terwijl dat ze toch al samen waren. Oef. Was een hele rijke zoon, dus die werd ook goed gesoigneerd door zijn moeder. En die moeder kon niet zo goed om met Violet, dus een beetje klassiek verhaal. Dus dat is het verleden dat je zo mondjesmaat wordt verteld. En dan gaat het ook vaak over het heden. Soms is er één hoofdstuk dat gaat over een persoon die begraven wordt. Want zij houdt ook alle begrafenissen bij in een boekje. Ze zegt dan hoeveel mensen dat er waren, wat dat een beetje de sfeer was. En,
geen recensie van de begrafenis.
Eigenlijk wel. Als het een grafrede was waarvan ze dacht, wauw, dan probeert ze dat ook bij te houden. Ze helpt ook mensen die willen een grafrede schrijven. Ze verkoopt ook chrysanten. Dus zo... Ja. Allee, zo een beetje die sfeer. Dus op die manier krijg je... Dat is de titel, hè, Bijzondere Levens. Dus heb je levens van de mensen die gestorven zijn. Ook van haarzelf, omdat ze echt zoveel heeft meegemaakt. Uiteraard, anders zou ze niet in een roman beschreven zijn. Maar om een tipje van de sluier op te lichten. Ze hebben dus een dochtertje gehad, Leonine. En dat kom je pas na een aantal hoofdstukken te weten. Ja. Daardoor vermoed je al van... Eerst denk je, misschien heeft ze er geen contact meer mee of zo. Mm-hmm. Of is die band nog niet aan bod gekomen.
Ja.
Maar je weet wel al vrij snel dat dochtertje op jonge leeftijd is gestorven. Dan kom je uiteraard ook te weten wat dat er gebeurd is. Maar waardoor dat het boek zo... Ja, waardoor dat ik het in elk geval heel spannend vond en intrigerend, is dat je als lezer constant op het verkeerde spoor wordt gezet.
Ja.
Dus ze is in een bepaalde zomer op kamp geweest met 3 andere vriendinnetjes. Vooral op aandringen van de moeder van Philippe, die rijkere oma. Omdat dat een goed kamp was, enzovoort. En zij hebben dat ook een beetje aangemoedigd. Dus ze is daar helaas in een brand omgekomen. Mm. Maar dan is er uiteraard ook een proces geweest van, wat is er nu gebeurd? Waarom is die brand ontstaan? En die vader gaat eigenlijk achter de rug van Violet op zoek van, wat is er echt gebeurd? Want in het proces is er geoordeeld dat die meisjes zijn die s'nachts nog de chocomelk zijn gaan opwarmen en ze zijn vergeten het gasvuur uit te doen. Dat is zogezegd de officiële versie, maar hij gelooft dat niet. Plus, Leonine dronk geen melk. Dus je hebt heel veel verschillende verhalen die dan op een heel mooie manier op het einde samenkomen. En het zit echt goed in elkaar. Want sommige recensenten vergelijken het met Amélie Poulain, maar misschien dan wel het wereldje waarin dat zij nu leeft, met haar kleine gewoontes ook zo. Dat ze dan in haar moestuin ook bezig... Amélie Poulain heeft geen moestuin, maar zo...
Ze had een moestuin kunnen hebben.
Ze had een moestuin kunnen hebben, maar dat moest ze niet in Parijs wonen hebben. Of zo dan die figuren rond haar ook wel. Mm-hmm. Het is in Frankrijk. dat is ook een gelijkenis. Maar eigenlijk vond ik dat niet zo helemaal terecht, die vergelijking. Het is vooral die verschillende levens die er heel mooi in verweven zijn. Ze krijgt ook een dagboek van iemand. Dus je hebt dan ook nog een keer de vrouw uit dat dagboek. Maar het heeft allemaal iets met elkaar te maken. Want Violet komt dan ook in dat dagboek voor. En het is vrij goed gedaan.
Mm-hmm.
Dus het is zowel voor mensen die zo graag zo een beetje romantisch... Ja, voilà. Het is geen grote literaire uiteenzetting. Maar de plot zit wel echt ook goed in elkaar. Ik heb er ook 2 nachten, toen ik bijna op het einde was, echt zo tot 1 uur aan doorgelezen. Omdat ik het echt wou weten, maar ik was echt aan het knikkenbollen. Ik dacht, kom, wacht nou even. Omdat het echt wel ook... Ja, spannend is niet het goede woord. Hè. Je wil gewoon weten wat er gebeurt. Dus daarom...
Meeslepend,
dat is. Dus daarom dat ik dacht, kijk, het is nog maar net uit. Maar ik ben zeker dat dat zo'n boek is dat ik, dat ik graag ga...
Het klinkt als iets dat zo makkelijk is om aan te raden.
Ook. Ja, het is wel redelijk dik. Dus ik denk, als je niet zoveel leest, dat het misschien wel zo wat lastig kan zijn. Maar ja, misschien ook niet, want de hoofdstukken op zich zijn altijd wel redelijk kort. En omdat je al die verschillende levens hebt, het is misschien soms wel wat moeilijk om te onthouden wie was.
Ja.
Maar het valt eigenlijk wel nog mee. Dus voilà, De Bijzondere Levens van Violet, van Valérie Perrin.
ook een boek in dat er een beetje op aansluit.
Ja.
Ik heb het er wel al over gehad in de podcast, dus ik zal een beetje kort houden. Maar ook zo'n boek waar dat er allemaal verschillende verhalen zijn die dan samenkomen, is Wolkenstad van Anthony Doerr. Ik heb het gevoel dat ik echt al heel veel heb gepraat over dat boek. En nu denk ik, de luisteraars gaan denken, oh nee, Therese is dat weer met haar Anthony Doerr. Sorry guys, maar het is echt een goed boek. Het is eigenlijk een boek dat zich in verschillende periodes, tijdsperiodes afspeelt. En we volgen 5 personages. En in het begin heb je zoiets van, oké, dat zijn allemaal gewoon andere mensen. En dat zijn ook andere mensen, het maakt niet uit. En dan dacht ik na van, hoe zijn die nu allemaal verbonden? En het zijn allemaal mensen die zo like, net buiten de groep vallen. Die zo het gevoel hebben van, ah, ik hoor er like, niet bij. Of ik ben like, anders. Echt zo'n beetje buitenbeentjes. En toen dacht ik, amai, ik heb dat helemaal zelf bedacht. Maar dat staat eigenlijk ook gewoon op de achterkant. Dus dat is echt letterlijk 5 buitenbeentjes proberen de wereld rondom hen te begrijpen. Dus oké, ik heb het niet helemaal zelf gededuceerd in het verhaal. Maar het is effectief wel zo, zonder dat het per se vrij opvalt. Het is zo niet zo, het zijn niet 5 mensen die gepest worden of zo. Mm. Of 5 weeskinderen of zo, dat totaal niet. Maar echt 5 mensen die zo denken van, oh, ik hoorde het niet helemaal bij. Tja. En dus verschillende tijdsperiodes. Het tweede van leven bij de val van Constantinopel in... Sarah, wanneer valt Constantinopel?
1453.
Inderdaad, correct.
Yes.
Wacht, twee dan. Eentje is zo vanaf de jaren 50, denk ik. Eentje is ongeveer even oud als wij. Dus die is geboren in de jaren 90 of de jaren 2000. Daar ben ik niet meer helemaal zeker. En eentje is in de 22e eeuw. Dus die bestaan
Ah ja, ik was aan het denken, shit, 22e eeuw.
Nee, dat hebben we nog niet meegemaakt, Sarah. Dat moet nog gebeuren, dat moet nog gebeuren. En wat ze ook allemaal gemeen hebben, is dat ze allemaal lijken te leven in een tijd... waarin dat de wereld een einde gaat komen. Dus bij de val van Constantinopel, dus dat was christelijk en dat werd dan veroverd door de sultan van, ik weet niet meer waar, sorry, ik ben geen geschiedenis
person. Het oosten.
De sultan van het oosten heeft dan Constantinopel veroverd, dat werd dan Istanbul. En zij hebben zo het gevoel van, amai, dat is het einde van de wereld. Het is het einde van deze apocalyps gewoon. Dus die waren echt zo vrij. Ja, voor hen was dat ook het einde van de wereld natuurlijk. Dus de wereld die ze kenden, kwam aan een einde. Maar dat was toen al heel erg dat gevoel van... Shit. Dat we er dan nu mee maken. Dat wij hier nu leven op het einde van de wereld. En als je dat dan leest, denk je van... Oh mijn gastjes. Wij leven nu op het einde van de wereld. Hè? Heb je het nog 5 eeuwen gehad? Want de personages die dan zo nu ongeveer leven... Die meneer die vanaf de jaren 50 heeft meegemaakt... En dan die andere jong... Die hebben ook zoiets van... Climate change en al die dingen. En digitalisering. En dit is het einde van de wereld. Maar en dan ons personage uit de 22e eeuw heeft ook zoiets van, dit is het einde van de wereld. En nu trek ik het een beetje in belachelijk in natuurlijk, want like, wat dat zij meemaken is allemaal super ernstig. En het is zeker niet een boek dat zo zegt van, ah, we moeten er allemaal niet mee zijn, alles komt goed. Like, bijvoorbeeld als het gaat over climate change, is dat vrij ernstig. Ook omdat die bijvoorbeeld dan al praat over wat er in 2030 of in 2050 gebeurt. Dat je zo denkt van, oh, shit, gaat dat echt zo zijn? Mm-hmm. Maar het gaat er wel ook over van, oké, this too shall pass. Weet wel, we gaan daar weer verder, we gaan er weer uit. En dan komt iets anders tegen dat we denken van, dit is het einde van de wereld. Dus op zich, dat vond ik er vrij sterk aan. Het is niet dat het daar heel de tijd constant over gaat. Dat is meer de boodschap. Die 5 personages komen van alles tegen in het persoonlijk leven. Maar het is echt zo dat bredere web van de wereldgeschiedenis, dat hen ze ook zo wat bindt met elkaar. En dat vond ik vrij cool. Er is ook een oude Griekse tekst dat ze allemaal tegenkomen. En je denkt zo, je ziet dan bijvoorbeeld zo 3 personages die tekst tegenkomen. En je denkt, oké, maar ik snap echt niet hoe dat die anderen dan nu weer gaan tegenkomen. Maar dus het klopt like, allemaal. Het klopt like, bij de hoe. En je zit zo heel nieuwsgierig hoe dat hij het gaat doen kloppen. Maar je denkt van, ik weet dat hij daar naartoe gaat, maar hoe gaat hij dat nu geloofwaardig doen? Maar hij doet het geloofwaardig. Ik kan het. Het is ook super mooi geschreven. Het is spannend op persoonlijk niveau, maar het is ook spannend op literair niveau, omdat je gewoon heel de tijd denkt, hoe gaat hij dat doen? Mm-hmm. Dus dat vind ik wel echt cool eraan. En ook zo, ik combine, je is wel goed als die historische dingen beschrijven. Like de historische stukken denk je van, ah, dat is een goede historische roman. Maar ook de stukken dat hij dan zo in de toekomst beschrijft, is dan ook goed. Okay. Weet dat, het is zo niet dat hij zo goed is in één.
Ja. Zo'n middeleeuwse...
Ja, want iets beschreven uit de 15e eeuw
ja.
is het helemaal anders dan iets beschreven dat je denkt van, dat gaat gebeuren in de 22e eeuw. Maar je kan het like, allemaal wel.
Oké.
Ja, dus ik vond het echt een cool boek. En ook zo, het is zo... Like, een van de personages is dan eigenlijk een terrorist. Maar hij begrijpt ook like, wat dat hij doet en waarom dat hij het doet... Maar je denkt ook van, gast, waarom doe je dat? Mm-hmm. Het is heel gelaagd. Het is echt een heel goed boek. Het is echt zo mijn boek. Ik weet niet, het is misschien niet het boek dat ik het meest heb aangeraden dit jaar. Ik heb echt al heel veel boeken aangeraden dit jaar. Sorry daarvoor. Maar nee, het is echt...
Misschien is het wel... Aan wie zou je het aanraden?
Sowieso wel aan mensen die graag lezen. Like, mensen die niet houden van lezen, gaan waarschijnlijk niet houden van dit boek. Die gaan echt zoiets zeggen van... ik kan dat gebruiken als deurstop.
Mm-hmm.
Of als een soort van paperweight of zo. Maar die gaan dat niet lezen. Like, mensen die houden van boeken, of die houden van verhaal, gaan het een max vinden. Mensen die een beetje piekeren over de toekomst, gaan het hopelijk ook leuk vinden. Yeah. Maar zo echt wel mensen die graag lezen.
Ja.
Ja.
Oké.
Want het is wel soms uitdagend. Gewoon omdat het zoveel is.
Ja.
Dat je zo denkt van... Oh, je wilt dan bijvoorbeeld weten wat er gebeurt in 1970. En dat ze van... Oh, joh, hastjes, we gaan een keer terug naar Constantinopel. Dan denk je van... Oeh, maar dan wil ik geen cliffhanger.
Ja, ja.
En het is ook dan met fragmenten uit die oude tekst. En je moet wel even nadenken om te weten van... Oké, hoe zit dat hier allemaal?
Mm-hmm.
Like, de puzzelstukjes vallen in elkaar, maar je moet ze wel eerst juist gelegd hebben.
Je moet zelf ook een beetje nadenken. Ja. Oké.
Alright.
Yes.
Maar het is wel zo... Het beloont je nadenken wel echt. Like, je moet er wat moeite in steken, maar wat je terugkrijgt, is heel veel plezier.
Oké. Ik ga eerst een beetje thee bij schenken.
Ik haal in mijn Ferrero Rocher. Ja,
dat is goed. Oké, dan... Ja, ik moet wel dit boek nu bespreken na jouw... bespreking van Wolkenstad. Ik heb Klimaatverdriet mee van Marik Sindelka.
Mm-hmm.
Het is ook een boek dat ik al in de podcast heb besproken en ook al heb in onze webinar ook met tips om te lezen, om cadeau te doen, onder de kerstboom. Want waarom? Zoals de titel doet vermoeden, gaat het inderdaad over hoe dat de wereld er zou kunnen uitzien. Mm-hmm. Binnen een niet zo ver liggende tijd in de toekomst, waar dat het nog slechter gesteld is met het klimaat. Dat is de setting inderdaad, maar het gaat vooral over Krzysztof. Ik denk dat je dat zo moet uitspreken. Er staan veel van die kraluwietjes op. Het is een Tsjechische schrijver, onze Marek vandaar. En die man heeft eigenlijk een obsessie voor planten. En dat tegen de achtergrond van klimaat. De slechte toestand van het klimaat, ik zal het zo noemen. Dus het is eigenlijk een beetje een thriller.
Mm-hmm.
Want je hebt enerzijds de setting, bijvoorbeeld er zijn modderstromen in Praag, dus dat wordt zo allemaal wat beschreven. Het is ook snikheet, de mensen verlangen terug naar de tijd dat nog sneeuwde, zo die dingen. Je hebt heel veel bedreigde plantensoorten, waarin dat er dan ook zo'n een illegale trafiek ontstaat.
Classic.
Dat er heel veel geld wordt geboden voor plantensoorten die bedreigd zijn. En hij zit daarin, onze Krzysztof.
Ja.
Ja, dus het is echt iemand die leeft voor planten. Maar hij weet dan ook, als een van de beste mensen, hoe dat je die bedreigde planten eigenlijk in leven kunt houden. Dus mm-hmm. hij wordt dan ook zo in een soort van maffia binnengesleurd. Omdat hij dan een specifieke plant moet gaan ontvoeren. Allee, gaan onthemen. Okay. En hij gaat daar enorm veel geld voor krijgen, enzovoort. Dus het gaat over één specifieke plant, een zwarte orchidee. En die overleeft op, en dat is een beetje raar, op levende lichamen. Dus het is een orchidee is een parasiet, maar dus die specifieke heeft altijd een levend lichaam nodig om te overleven.
Echt een levend lichaam zelfs?
Ja, ja, ja.
Dus, is dat echt of is dat...
Ik hoop van niet. Ik heb dat nu wel niet opgezocht, maar ik denk het niet. Zou het dan niet zo mee?
Dat lijkt me raar. Dat is dan echt op een mens dat dat leeft of zo?
Ja.
Dat lijkt me nu wel raar.
Ja, hè?
Ja. Ja. Zal dat niet.
Ik denk dat dat inderdaad zo wat past in de sci-fi, van zelfs de planten... klimaattrailer.
Of misschien op een schimmelteen of zo, dat er dan zo... Dan een schimmelteen en plots schuurt er dan een orchidee aan.
Dan
kun je geen schoenen meer aan.
Ja,
behalve schandaal.
Ja, met een orchideetje zo.
Sorry, dat leert ons te ver.
Ja.
Vertel verder. Okay. Zwarte orchidee, dus op lichaam.
Heb dat verhaal, dus de echte klimaattrailer heeft het gekregen als label. Maar anderzijds krijg je ook vooral... het verhaal van Krzysztof mee, of Krzysztof, ik vind dat leuk om te zeggen, zijn jeugd, waarin dat hij is opgegroeid op het platteland. Hij had daar een beste vriend, André. Maar als ze jong waren, waren ze alle twee verliefd op hetzelfde meisje, op Nina. En André trouwt daar dan uiteindelijk mee. Ze gaan zo'n beetje uit elkaar allemaal. Nina en André blijven samen. En Krzysztof, die gaat als plantenfan de wereld rondreizen, studies doen... planten ontvoeren, enzovoort. Maar op een bepaald moment komen ze elkaar weer tegen. En Krzysztof is zo mega enthousiast over zijn reizen aan het vertellen en over zijn fascinatie voor planten. En Nina Allee, ik vind hem zo wel weer wat fascinerend. Dus er gebeurt daar ook zo wat, een beetje van alles. Dus je hebt zo tegelijk dat liefdesverhaal en die thriller. Want hij wordt dan ook echt gezocht door de politie. Want ze zijn hem zo, wel door van... Er klopt hier iets niet. En dan nog een derde verhaal is dat er in een ziekenhuis een meisje wordt opgenomen. En ze heeft een nieuwe ziekte, dat de medische wereld nog niet kent.
Classic.
En het symptoom is gewoon totale passiviteit.
Oei.
Gewoon... nergens meer zin in hem. En ja, uiteraard zijn die drie dingen dan met elkaar gelinkt. Enerzijds vond ik het interessant omwille van die klimaatproblematiek. Ik vind het altijd wel interessant om te zien wat de auteurs daarmee doen. Mm-hmm. Ook om, ja, je zit daar al mee bezig. En het is redelijk realistisch, maar ook weer niet dan. Dat liefdesverhaal is natuurlijk altijd interessant. En dan ook hoe dat hij die parasiet een rol heeft in dat verhaal, heb ik nog nergens anders gelezen. Dus het is echt weer zo... een zeer vernuftig boek. Mm-hmm. Ik zou het aanraden aan mensen die niet vies zijn van een experiment in een boek. Ik weet niet of je echt zo moet bezig zijn met het klimaat om het te geloven. Dat zeker niet. Dat is zeker overtuigend genoeg. Die graag thrillers lezen die niet zo'n whodunit zijn of zo. Mm-hmm. En ook zijn schrijfstijl is vrij leuk. Schrijft echt vrij mooi. Het is een schrijver dat ik echt heb ontdekt nu. Hij is ook nog is van 84, denk ik. Ja, en dat Mag heeft dat weer super mooi vormgegeven.
Ik zag onlangs een meisje lopen en ik dacht, ah, tja, haar pul heeft echt zo de kleuren van dat boek.
Is dat?
Ja, dat is echt wat. Ik dacht, kijk, dat meisje van haar is of die trui? En dan dacht ik, nee, dat is echt ook zo, like, zo turquoise en dan fuchsia en dan wit. En ik dacht, raar.
Ja, en dat kan, hè. Dat zijn wel modekleuren.
Het zijn modekleuren. Het is echt een modeboek.
Voilà, dus dat was het tweede boek dat ik ook al, ik heb het al gezegd, aan veel mensen heb aangeraden.
Het is Untamed van Glennon Doyle. En misschien denk je, Therese, dat is nu echt een modeboek, waarom ben je dat gelezen? En eerst dacht ik ook van, ik had er wel heel veel mensen gewoon over praten. En ik dacht van, dit is gewoon like the next feminist thing of zo dat je moet lezen. Ik had ook niet grote verwachting van dat zo goed zou geschreven zijn of zo. Maar ik vond het bijna goed. Dat is echt zo'n boek dat ik denk, elke vrouw moet dat ik gelezen hebben.
Hmm.
Dus de ondertitel is Stop Pleasing, Start Living. En als je ooit luistert naar de podcast van Werk en Leven, dan heb je zeker al over dit boek gelezen, want ik praat daar heel veel over. Glennon Doyle is eigenlijk bekend geworden als een soort van mommy blogger die zowel zo wat revolteerde tegen het feit dat vrouwen altijd perfect moeten zijn. Zoals iets van, what the fuck, we weten allemaal dat we niet perfect zijn, waarom blijven we dat like, verwachten van onszelf, da-di-da-di-da. Ze was dus eigenlijk zo'n beetje echt zo'n typische Amerikaanse huisvrouw, die dan na, die heeft een eerste boek geschreven, daarna heeft ze ontdekt dat haar man haar eigenlijk al heel de tijd bedroog.
Oei.
Heeft ze daar een boek over geschreven, over hoe dat ze like, besloten om toch samen te blijven. En terwijl ze toerde met dat boek, werd ze verliefd op een vrouw.
Wow.
Ja. Die vrouw, Abby, ik ben haar familienaam vergeten, is een belangrijke voetbalster, een Amerikaanse voetbalster. En die zijn nu mega gelukkig samen. Dat is super tof om te zien. Want Glennon heeft ook een podcast. En daarin komt Abby dan soms een keer babbelen. Het is echt, ze zijn very cute samen. En nu heeft ze dus dit boek geschreven. Dus ze is echt zo gaan van Amerikaanse huisvrouw naar feministisch lesbisch icoon.
Wow.
Ja. In Amerika is dat niet zo heel vanzelfsprekend.
Ja.
Maar ze heeft het toch gedaan. En in dit boek... gaat het echt over waarom dat vrouwen heel vaak de dingen doen die van ons verwacht worden en waarom dat we dat eigenlijk niet meer moeten doen. Dus daarom is het echt untamed. We hebben zo het idee dat we getemd zijn.
Mm-hmm.
En daardoor blijven we like, zo altijd in dat kooitje zitten, terwijl eigenlijk staat de deur bij wijze van spreken open. Maar omdat we er zo gewoon zijn van daarin te zitten, gaan we er niet uit.
Mm-hmm.
Je denkt nu misschien van, oh ja, weet je, opzij, feminisme, hebben we dat nog nodig? Moeten we daar nog iets mee doen? Het antwoord is ja. het is nu al even geleden dat ik gelezen heb, maar ik heb natuurlijk nog al mijn oortjes staan. En het is... het gaat zo gewoon heel hard over al de onbewuste onderhuidse dingen. Het gaat niet over wat dat ook allemaal heel belangrijk is. Like het feit dat vrouwen altijd vrouwenlichaam veel minder gebruikt worden, onderzocht worden in de wetenschap. Dat we minder serieus worden genomen.
De nieuwe podcast van Oriopolitisch Hek. Ja. Geen kleine man, denk ik dat die titel al
juist,
gezegd.
Inderdaad. Zo. Daar gaat het eigenlijk nog niet per se over. Het gaat echt over wat dat we verwachten van vrouwen, wat dat we verwachten van onszelf. En ook een beetje hoe dat we elkaar daar ook wel wat verder kunnen insteunen. Ons Glennon is bijvoorbeeld zelf ook heel lang... is lang alcoholverslaafd geweest. En dan gaat het hier ook over van, wat was eigenlijk een uiting? Ze drinkt al super lang niet meer. Maar het gaat bijvoorbeeld... ga een stukje voor, ga een stukje voorlezen.
Doe je maar.
Consumer culture promises us that we can buy our way out of pain. That the reason we're sad and angry is not that being human hurts. It's because we don't have those countertops, her thighs, these jeans. This is a clever way to run an economy, but it's not a way to run a life. Consuming keeps us distracted, busy and numb. Numbness keeps us from becoming. Dus het gaat over veel meer dan gewoon feminisme. Het gaat echt over waarom zijn we als moderne mensen ook vaak ongelukkig, als moderne vrouw. Wat missen we?
Mm-hmm.
Dus het is een super, super interessant boek. En het gaat ook een stuk, omdat zij zelf ook wel vaak last heeft van depressie. Ze heeft ook een angststoornis. Daar gaat het ook zo vaak over. En dat vind ik ook wel heel mooi. Dus meer naar het einde zegt ze daar iets over. Ze zegt... Depression and anxiety are not feelings. Feelings return me to myself. Depression and anxiety are body snatchers that suck me out of myself so that I appear to be there, but I'm really gone. For me, the tragedy of mental illness is not that I'm sad, but that I am not anything. Mental illness makes me miss my own life. Depression for me is forgetting, an erasing, a slow fade into nothingness. Ik denk dat dat voor veel mensen misschien ook wel herkenbaar is.
Mm-hmm.
Ja, kijk, hier zegt ze ook wel nog iets vrij interessants over feminisme. Ze zegt... strong, happy, confident girls and women are breaking our culture's implicit rule that girls should be self-doubting, reserved, timid and apologetic. Girls who are bold enough to break those rules irk us. En dat is, ze is daar op een bepaald moment iets aan beschreven. Het is haar dochter voetbalt, want haar vrouw voetbalt ook. En ze zijn op de match en zij en de andere moeders zien daar zo een meisje dat zo vrij veel zelfvertrouwen heeft en zo echt zo weet zoals het kan. En je weet dat we dan reageren is van, ja, ze weet dat het kan. Ze is de vrouw. En dan plotseling beseft Glennon van, shit, hoe fout is dat? Like, dat meisje is ook effectief getalenteerd en ze weet dat. En er is daar eigenlijk niets mis mee.
Mm-hmm.
Maar we zijn zo geleerd dat als een vrouw, inderdaad, als ze succesvol is en zelfvertrouwen heeft en enthousiast is, dat we denken van, ah oh, ja, eigenlijk mag dat niet. Allee, hou zo maar. Mm-hmm. Kijk, ze daar lopen ze in een erwe van haar eigen. Terwijl eigenlijk, ja, waarom doen ze dat niet aan?
Mm-hmm.
Als zij bij de goeie is en wat ze doet. En dat zijn allemaal vrouwen die zoiets zeggen over een meisje dat eigenlijk 12 jaar is.
Ja.
En plots beseft zij van, shit, dat is bij de fout.
Ja.
Ik laat dat meisje daarvan genieten dat zij goed is in voetbal. Dat is bij de chic. Ze is getrouwd met een vrouw die goed is in voetbal, die daar haar carrière van gemaakt heeft. Dus zo'n ding, ze vertrekt heel vaak vanuit anekdotes uit haar eigen leven, om dan, ja, zoiets te bespreken. En je denkt, ja, dat is eigenlijk raar.
Ja.
Dat wij dat doen.
Ja. Maar ik denk dat wij dat wel... nodig hem dat iemand zo'n keer aantoont hoe absurd dat soms is.
Het is echt een heel kleine ding. Het gaat niet per se over de loonkloof, ook al is dat allemaal super belangrijk en al. Maar het zijn echt over die kleine dingen die daar vaak juist onder liggen.
Ja.
Want waarom is er een loonkloof? Ja, door al die kleine dingen die samenspelen. Nee? Doordat we denken, ah, maar ga ik dat wel doen? Ga ik wel 4/5 werken? Ga ik daarvoor zorgen? En oh, zou ik nu opslag vragen? Ja, ik weet het niet. Oh, ik ben echt nog niet goed genoeg om opslag te vragen. Mm-hmm. Oh, ik kan
of zo
niet durven
solliciteren.
Ik kan eigenlijk maar 98% van wat ze vragen in de vacature. Uh-huh. Ik ga het toch niet doen. Dat ligt daar allemaal in basis aan. En daarop gaat ze eigenlijk. Wat heb jij dat daar weer aan zoiets aan?
Ja, wel, ik was aan het kijken naar mijn mini-stapel die er nog overblijft. En ik denk dat ik dan naar Sally Rooney ga, die dit jaar haar derde roman...
Ja, denk het.
Heeft uitgebracht Prachtige Wereld, Waar Ben Je? Mm-hmm. Omdat dat ook over twee vrouwen gaat, twee vriendinnen, ons Alice en Eileen. En Alice heeft ook, is een succesvolle schrijfster, heeft een debuut uitgebracht en weet niet zo goed hoe dat ze daar nu verder mee om moet gaan. Ze is duidelijk ook wel, ze is daar ook financieel bij wel gevaren. Ze is een beetje een sukkelstratje geraakt.
Ja.
Ze is opgenomen en nu weet ze, ze is duidelijk heel hard op zoek naar dingen. Dan leert ze, of ze verblijft even in het huis van iemand dat ze kent op het platteland, want ze woonde eigenlijk in Dublin. En daar leert ze een jongen kennen die in een fabriek werkt, in een distributiecentrum werkt. Dus een
de
heel...
fabrieken van vandaag, laat ik eerlijk zijn.
True. Ja. Dus een andere levensstijl, duidelijk ook een andere intellectuele uitlaatklep, zal het maar zeggen. Maar dat werkt eigenlijk wel. Het begint zo wat...
Casual,
dat is al het woord. Maar dat groeit wel, ze zien wel. Ze hebben vooral ook veel seks. Dat komt ook mooi voor in het boek. En dan hebben we nog haar vriendin Eileen, die wel nog in Dublin woont. Die net een relatiebreuk achter de rug heeft. En ze heeft zo wat gevoelens voor Simon. En dat is een vriend die zij alle twee ook kennen van als ze klein waren. Dus ze weet niet hoe moet dat wel op het spel zetten, die lange vriendschap. En Simon is ook zeer katholiek, nog altijd. Hij gaat elke zondag naar de mis. Maar seks voor het huwelijk is geen probleem. Dus het is een moderne katholiek. Dus die vriendschap tussen die twee vrouwen is ook iets waarom dat ik dit boek heb gekozen na jouw uitleg. Omdat je ook wel merkt dat die twee... Ja, misschien niet altijd de beste vriendinnen zijn zoals je dat zou kunnen zijn voor iemand. Je merkt ook dat ze zo'n beetje... Allee, dat ze ook zo naar elkaars job zo een beetje kijken. Van, oké, ze zijn wel schrijfster en dit en dat. Allee, je voelt dat die zo een beetje jaloers zijn misschien wel op elkaar. Ja. Dat ze ook niet altijd achter mekaars keuzes staan. Maar het ergste is eigenlijk dat ze dat niet uitspreken.
Ja.
Er zijn veel hoofdstukken die gewoon e-mails zijn naar elkaar. Mm-hmm. Wat dat literair gezien een heel leuke stijl is. Maar Felix bijvoorbeeld, die vraagt dan ook gewoon aan Alice... Ja, als dat zo'n goede vriendin is van u, waarom zie jij die dan nooit? Want Dublin is niet zo ver van waar dat ze logeert.
Ierland is ook niet zo groot.
Voilà. En die komt dan zo pas na 3/4 van het boek een keer langs. En dan zijn er ook heel veel dramatische scènes en duidelijk heel veel onuitgesproken
emoties.
Ja, daar
is Sally wel goed in, hè? Zo van die gesprekken.
Ja. Dus daarom dat ik dacht, dat past wel na jouw boek. Waarom is het zo goed? Omdat het is Sally Rooney. Die gesprekken tussen al die personages, de thema's die aan bod komen. Dus zowel dat op individueel niveau, maar ook zo de grotere dingen. Het kapitalisme wordt er ook altijd een keer bij gehaald.
Of course.
Feminisme ook. Het gaat ook weer over, allee, ik zeg weer, in haar vorige boeken is dat ook, over miscommunicatie en mensen die... het is eigenlijk echt goed na jouw boek. Allee, zo. Dingen niet durven uitspreken, wat dat dus tot frustraties en misverstanden leidt. Het zijn ook zo 4 mensen dat je graag met jou meedraagt. Ik vond het jammer dat het daar was, het boek, dat ik het uitgelezen had. Omdat het zijn niet de meest complexe situaties of zo. Ik had ook wel raar dat je zo...
Ja. Nee, ik snap wat je zegt. Dat leest inderdaad gewoon vlot.
Ja.
En dat is leuk.
Ja.
En dat is snel uit.
Voilà.
Oké, nu dat we het toch hebben over vrouwelijke vriendschap...
Ja.
...heb ik nog een boek. Ik heb hier al over gepraat, maar waarschijnlijk nog niet over de vrouwelijke vriendschap in dit boek. Ik ben in Eiland van Thames en Kalidas. Ik heb daar zeker al veel over gepraat. Het is ook een van de boeken waarover ik ben blijven praten dit jaar. Ik ga misschien gewoon een keer de achterkant voorlezen als samenvatting en dan vertellen over de vrouwelijke vriendschap. Ja. Thames en Kalidas heeft het helemaal gemaakt. Toch besluit ze met haar man te verhuizen naar een klein eiland op zoek naar rust en natuur. Maar de romantische droom spat uiteen en slechts de rauwe werkelijkheid blijft over. Ik ben een eiland is een fascinerend en bevrijdend boek over dromen, overlevingsdrang, weerkracht, zelfontdekking en de natuur. Dus lang verhaal kort, ze verhuizen van Londen naar een eiland. Ze ontdekken daar dat die eilanders eigenlijk niet zo heel blij zijn dat ze gekomen zijn. Haar man bedriegt haar, ze breekt haar 2 handen en ze bleef alleen achter met al haar schapen. En geen geld. Maar ze maakt ook een vriendin.
Mooi sprongetje.
Waarom leest je dat boek? En dat is echt, je leest op de achterkant van alles gaat mis. En de eerste helft van dat boek ga ook alles mis. En dan denk ik altijd, oh nee, hoe kan het er nu nog misgaan? Dan breek ze 1 hand. Dan denk je, hoe kan het er nu nog misgaan? Dan breek ze nog een hand. Dus wat? De eerste helft vond ik ook een beetje lastig daardoor. Maar dan plots is al het ergste dat kon gebeuren, gebeurd. En dan voel je zo die bevrijding. Maar ze maakt dus ook een vriendin in dat boek. En dat is wel een oudere vrouw. Die ook met haar man op dat eiland woont. En ze hebben natuurlijk veel interesse samen. Je leert die vrouw al kennen als haar man ook nog, haar eigen man van Thamesen, ook op het eiland is. En ze haalt zo heel veel troost uit die vriendschap. Dat zijn altijd natuurmensen. Die vrouw heeft zo'n heel grote bloementuin waar ze altijd samen zijn. En die vriendschap is echt zo haar lichtpunt. Dat is zo echt zo waar ze al haar kracht uithaalt. Want ja, haar man roept heel tijd op haar. En het is zo duidelijk te worden dat die relatie echt zo wat gedoemd is. Thamesen probeert ook kinderen te krijgen, want dat lukt nooit. Maar ze moet dan bijvoorbeeld lang... Dus op dat eiland kan ze die vruchtbaarheidsbevalling niet doen. Ze moet er voor naar het vaste land. De man heeft zoiets van, waarom proberen we dat nog? Het is totaal niet gesteund. En die vrouwelijke vriendschap is het enige waaruit dat zij nog energie haalt. En daarom is dat like, net zo mooi. En ik ga niet vertellen hoe dat afloopt met de vrouwelijke vriendschap. Maar het toont wel aan dat zelfs in heel slechte situaties, dat je toch nog ergens... heel veel kunt uithalen.
Mm-hmm.
Zoals die vriendschap. Die voor haar heeft dat echt, ik denk, dat dat zo'n life-saving is geweest. Dat ze die vrouw dan had, van wie dat ik nu natuurlijk de naam ben vergeten. Maar dat niets afdoet aan de belangrijke relatie dat zij hebben met elkaar. Het is ook mooi, omdat die vrouw is dubbel haar leeftijd. Het is echt al een... dat heeft zelf al kinderen en kleinkinderen en zo, die niet op dat eiland wonen. Ik vond dat echt een heel mooie... Heel mooi. Hoe dat die met elkaar omgaan. En hoe dat die elkaar steunen en helpen en zo. Sommige mensen vind ik te dramatisch. En dan denk ik, ja, misschien wel. Het is wel soms wat dramatisch. Dat kan zeker zijn. Maar ik vond het heel meeslepend. Okay. En ik ga wel toegeven, de eerste helft is wel echt hard. Dan denk je zo van, oh my god, wat kan er nu nog misgaan?
Ja, je moet echt een kerstboom vol Ferrero Rochers.
Ja, en ik heb dit boek ook gewoon in een dag uitgelezen. Dus dan... Maar ik was op vakantie.
Ah, ja.
Dus dan valt het zo nog mee, omdat ik gewoon een paar uur in de miserie zit. Ja. Maar ik heb mensen die dat zo een paar weken over dat boek doen. En die dan echt zo denken, wanneer stop het?
Ja, dat dus snap ik ook
de truc is om het heel snel te lezen.
Ja, oké. Okay, bedankt voor de truc die hierbij komt.
Ja. Ja. Een eiland.
Wow, ik ging eigenlijk zeggen, omdat je sprak over de natuur, maar eigenlijk is het eiland nog beter, want de titel van dit boek is The Island of Missing Trees van Elif Shafak. Therese heeft het ook gelezen, ja. En nog een aantal mensen ook. Misschien jij wel, lieve luisteraar. Want het was het boek dat we gekozen hadden voor onze boekenclub.
Ja.
Maar die is helaas door ene pandemie, die plots weer een beetje feller werd, uitgesteld. Maar we gaan hem zeker nog bespreken, dus ik ga niet te veel verklappen.
Ja.
Behalve misschien gewoon de inhoud.
Ja, en dat je het een goed boek vond.
En dat ik het een vrij goed boek vond. Ja. Anders zou ik het nu niet meegebracht hebben. Maar waarover gaat The Island?
Mag ik ook wel zeggen, het is een supermooie uithave.
Dank u.
Ja. Ja. Het is een Engelse uithave met hardcover. En ik denk, het is zo blinky, hè? De bomen op de voorkant. Daarmee is dat niet, denk ik.
Ja, het is een klein beetje... Ik denk dat het ook een klein beetje anders is van kleur.
Ja.
Zo de schakering of zo.
Ja, dat kan.
Dus we zien een goudkleurige olijfboom. Vijgenboom.
Ik was net aan het denken. Het is een vijgenboom.
Ja, ja. Het gaat ook over de vijgenboom. Mm-hmm. Is een vrij centrale, letterlijk, personage in het boek. Dus The Island of Missing Trees in Nederlands is het eiland...
Het eiland van de verdwenen bomen.
Verdwenen bomen, ja. Dus we hebben een verhaal in het verleden en een verhaal in het heden. En in het verleden zitten we in 1974. We zitten op Cyprus en daar leren we twee tieners kennen. Uiteraard, iemand is van de Turkse kant van het eiland en iemand van de Griekse bevolking. En ze worden verliefd. En dat mag niet, dus ze moeten het heel hard stiekem allemaal aanpakken. Maar ze worden wel gesteund door de uitbaters van een taverne.
En die heet De Blije Vijg.
Ja.
Want?
Er staat een gigantische oude vijgenboom in die taverne. Dus Kostas is de Griekse jongen en die is verliefd op Defne, het Turkse meisje. En ze spreken dus stiekem af in die taverne, waar dus die mooie oude vijgenboom staat. Maar zoals jullie ook wel weten, de geschiedenis van Cyprus is niet zo vredevol verlopen. Er gebeuren daar allerlei dingen die ervoor zorgen dat de relatie tussen Kostas en Defne
eigenlijk geen kans kreeg. Ik
moet
zeggen, ik wist wel echt niet zo heel veel over die oorlog.
Ja, idem. Dus op dat vlak leer je ook wel veel bij over die geschiedenis. En ook vooral wat dat de impact is op de generaties die nu leven. Want we maken dan een sprong naar het heden en we leren Ada kennen. Dat is de dochter die uit die relatie is voortgekomen.
Ja. Nou, het ook heel lang niet. Dus want eerst zit je in de jaren 70 en die relatie en dan de oorlog.
Ja.
En dan weet je dat ze in het heden een dochter hebben.
Ja.
Maar die dochter is ook nog maar 16.
Ja.
Dus dan weet je van, er zit eigenlijk zo'n groot stuk tijd tussen.
Mm-hmm.
En dan is de moeder, is Daphne ondertussen ook overleden, maar je weet ook niet hoe.
Nee.
Dus dat is wel allemaal iets dat je ontdekt terwijl je leest.
Ja. Dus ik vond dat ook het is een hele mooie manier weer om je hebt enerzijds dan die puber, Ada, die uiteraard veel vragen heeft, ook wel worstelt, want ze heeft dan die roots die ze eigenlijk niet kent, waar ze ook niet echt...
Ze hebben geen contact met de familie in Cyprus.
Ja. En ze is ook wel wat kwaad, want er is niemand naar de begrafenis gekomen van haar moeder en ze snapt niet waarom. Ze heeft iets van, oké, die historie, laat dat hier achter u, dat gaat hier over een individu dat gestorven is. Dus die zoektocht wordt ook wel wat beantwoord doorheen het boek. Dan leer je ook die vader, die heel stil is, een heel zachte man, die zijn dochter super graag ziet.
Maar die niet zo goed is in praten.
Ja. Ja.
Het is ook een plantenman, like in klimaatverlies.
Ja,
het is een
plantenman. Dus ze hebben een tuin waar er een stakje van de olijfboom uit de taverne groeit. Allee, jongen, waarom zeg ik dat? Olijfboom.
Het is een vegenboom.
Ja, oké, het is ook een mediterrane plant, maar ik weet het niet.
Het is oké.
Oké, veeg. Als ik olijf zeg, bedoel ik veeg. Een beetje thee drinken. Dat is die context. Dus het gaat over verliefdheid, dat alles kan wijken. Als we denken aan de jonge Defne en Kostas dan. Maar dat dan door die historische context volledig wordt tegengewerkt. Ook heel veel ja, schrijnende dingen. Uiteraard heel veel mensen die sterven, die letterlijk worden vermoord. Die, dat onbegrip ook. Ook de wil die er vroeger was om dat wel samen te doen met die twee gemeenschappen. Dus die geschiedenis dat je echt wel leert kennen vanuit het individu dan.
En ook van de twee mannen van de taverne.
Ja.
Want dat is ook een Griekse man en een Turkse man.
Ja.
En die zijn dan nog een keer een koppel. Maar ja, niemand mag dat weten, want het is de jaren 70. En het is Cyprus, dat blijkbaar niet een ding was. Dus dat vond ik ook een heel mooi verhaal.
Ja.
Dat is zo meer een nevenverhaal, maar ik vond het wel een heel mooi verhaal.
Ja. Ja. Dus er zitten inderdaad heel mooie, heel warme emoties in of zo. Tussen die individuen zelf en dan binnen die geschiedenis van een land dat je eigenlijk niet goed kent.
Mm-hmm.
Ik vond het ook heel mooi geschreven.
Mm-hmm.
Ik heb het super graag gelezen. Ik vind het ook wel dat het ergens past bij de feestdagen om nu te lezen.
Ja, want het kaderverhaal, het is geen kaderverhaal, het zijn allemaal aparte verhalen. Maar het verhaal van Ada gebeurt ook effectief tijdens de feestdagen.
Ja, juist.
Ja.
Ja, de kerstvakantie.
Inderdaad. En eigenlijk, het begint ook met... ze zijn daarnet even een stek van die vijgenboom staan in de tuin. Maar natuurlijk is een vijgenboom, het is veel kouder in Engeland dan het is in Cyprus. Dus graaft Kostas die boom in.
Ja.
Dus echt letterlijk, je buigt de boom om, zodat de takken en de kroon van de boom eigenlijk onder de grond zitten, omdat er een heel koude storm aankomt.
Ja, juist. Ja. Ik was dat vergeten. Ja. En er staan dan ook zo instructies in, hoe dat je een boom moet terug rechts... of uit... Oh, ja, ik weet niet hoe dat noemt. Omwentelen of zo.
Ja.
Dus ja, en gewoon terug weer recht zetten. Nee, heel leuk boek. Maar later meer daarover.
Ja. Ik ga mijn tweede non-fictieboek nemen.
Mm-hmm.
Het is een boek dat al iets langer uit is, maar ik heb het dit jaar gelezen. Ik ga even kijken hoe lang het al uit is. Och, van in 2011 al, dus al 10 jaar.
Amai.
En ik heb de 39ste druk gelezen. Mm-hmm. Het is Ons Veilbare Denken van Daniel Kahneman. Ik op de achterkant zet er, Daniel Kahneman is een van de meest invloedrijke psychologen ter wereld. Dat is wel waar, hij heeft ook een Nobelprijs voor de economie gewonnen.
Oh ja.
Ja, ik denk misschien... psycholoog, Nobelprijs voor de economie. Maar hij heeft onderzoek gedaan naar hoe dat mensen denken en hoe dat we beslissingen nemen. Wat dus eigenlijk superbelangrijk is.
Ja.
Want als je weet hoe dat we denken en hoe dat we beslissingen nemen, kun je ons eigenlijk gaan bedienen.
En manipuleren.
En manipuleren. Maar op zich, Daniel heeft allemaal goede bedoeling, dus dat is zeker niet manipuleren of zo. Maar door dat boek leer je eigenlijk wel ook een beetje hoe dat je zelf kunt manipuleren.
Oké. Okay.
Want je leert echt van, oké, hoe neem ik mijn beslissing? Het is bijvoorbeeld zo dat maar een heel klein percentage van onze beslissing nemen we bewust. En een heel groot deel nemen we onbewust.
Ja.
Omdat dat veel minder energie kost. Je beschrijft dan nu dat we een systeem A en een systeem B. En het ene systeem doet dingen op de automatische piloot. Zoals thee inschenken. Of een keer kijken op je gsm. Of autorijden. Dat zijn dingen dat in het begin vonden we dat bijvoorbeeld moeilijk. Like als je baby leert om een Ferrero Rocher te nemen. Je gaat daar even over doen om dat te leren. Maar een keer dat je dat kunt, zeg ik iets. Nee, je leert dat nooit meer af. Behalve als je diabetes krijgt. In het begin moet je dat leren, maar op duur kun je dat automatisch. Waardoor je dan weer andere dingen kunt doen. En dat is belangrijk, want je kunt niet heel de tijd alles bewust doen, want dat zou superveel energie kosten. En worden we moe. Dus een van de dingen dat hij beschrijft, is hoe dat werkt. Wanneer gebruik je je ene systeem en wanneer gebruik je je andere systeem. En dat is wel heel belangrijk, omdat op die manier kun je jezelf een beetje leren manipuleren. Je denkt ook altijd van... waarom kan ik dat niet? Heb ik bijvoorbeeld de wilskracht niet om dat te doen? Ik pak nu op je gsm. Ik kijk bijna op mijn gsm om de dag. Het is echt irritant. En dan denk ik, je bent toch sterker dan dat. Je hebt dat op mijn gsm. Ik verlies daar bijna veel tijd mee. Ik verlies er superveel focus mee. Maar dat is normaal, want dat is een gewoonte. En je hersenen verkiezen gewoontes. Eigenlijk gaan ze altijd de weg van de minste weerstand kiezen. En als ik bijvoorbeeld moet werken, en ik ben iets aan het schrijven, en dat is lastig, dan heeft mijn hersenen zoiets van... Ah, maar dus eigenlijk kunnen we nu kiezen. Ofwel kun je heel lastig werk doen, ofwel kun je een keer kijken wat er mailtjes zijn toegekomen, of een keer kijken naar het nieuws, of een keer door Instagram scrollen. Dat is allemaal veel gemakkelijker. Laten we dat gewoon doen.
Mm-hmm.
Dus als ze kunnen kiezen in je hersenen, gaan ze altijd het makkelijkste nemen. Dus de truc is dan gewoon... Ja, dat is echt waar. Je hersenen zijn eigenlijk lui. Eigenlijk zijn we gewoon inherent lui, wat dan logisch is, want zo besparen we energie.
Ja.
Dus het enige wat je kunt doen, is gewoon die verleiding wegnemen. Je kunt het moeilijker maken om die makkelijke dingen te doen. Door bijvoorbeeld, als je aan het werken bent, je gsm in een andere kamer te leggen. En dan denk je van, ben ik nu zo'n dut dat ik niet kan werken met mijn gsm in dezelfde kamer? Nee, want dat is de makkelijke oplossing.
Okay.
Dus het is veel slimmer om gewoon die verleiding weg te nemen, dan te denken van, ik ga eraan weer staan. Maar je kunt ook maar zoveel keer weer staan en iets, want dat kost iedere keer weer bewuste, dat is weer een bewuste keuze dat je moet maken.
Ja.
terwijl je hersenen veel liever onbewuste keuzes maken. Mm-hmm. Dus al die dingen zitten daarin. Het is gebaseerd op zijn eigen onderzoek, maar onderzoek van andere mensen ook. Die vertelt ook veel over hoe dat zijn onderzoek gebeurd is. Dus dat is wel interessant om te doen, om te lezen. Heeft dat ook gedaan met een collega van hem, Amos Tversky. Dus dat vertelt hij een beetje over de gesprek dat hij had met Amos. Ga ik een stukje voorlezen over aandacht. De beeldspraak van aandacht besteden is treffend. U besteedt een bepaald deel van alle aandacht die u in totaal aan activiteiten kunt schenken. En als u dit budget overschrijdt, raakt u in de problemen. Dus u kunt ook maar zoveel aandacht hebben. Dat ja. is ook zoiets van, ja. Kenmerkend voor aandachtvragende activiteiten is dat ze elkaar kunnen hinderen. Wat ook de reden is dat het moeilijk is om verscheidene van dergelijke activiteiten tegelijkertijd uit te voeren. De kans is groot dat u de rekensom 17 x 24 niet kunt oplossen terwijl u in druk verkeer moet keren. Probeer het maar niet uit. U kunt meerdere dingen tegelijkertijd doen, maar alleen als ze eenvoudig zijn en weinig aandacht vergen. Dus van, ik had eigenlijk niet bij stilgestaan dat je maar zoveel aandacht hebt op de dag.
Ja.
Je denkt altijd van, ik ben gewoon die Duts die zo weinig aandacht heeft.
Ja.
Allee, ik denk dat dat toch. En dan beschrijft hij ook, naarmate we beter worden in een bepaalde taak, wordt de behoefte aan energie minder. Uit onderzoek naar hersenactiviteit blijkt dat het bij een bepaalde activiteit horende activiteitspatroon verandert naarmate de bekendheid met de activiteit toeneemt. Minder gebieden in de hersenen worden ingeschakeld. Talent heeft een vergelijkbaar effect. Zeer intelligente mensen hoeven zich mentaal minder in te spannen om mentale vraagstukken op te lossen. Wat te zien is aan zowel pupilomvang als hersenactiviteit.
Maar...
Voor zowel met fysieke als mentale inspanning geldt een soort van universele wet van minste weerstand. Volgens deze wet zullen mensen, als er verschillende manieren zijn om een bepaalde taak uit te voeren, altijd voor de minst inspannende weg kiezen. In economische zin is inspanning een kostenpost en wordt het verbeteren van vaardigheden door een kostenbatenanalyse bepaald. Luiheid is in onze aard verankerd. Gek, hè?
Ja. Klopt wel zo met wat ik zo wel gelezen heb over baby's ook, dat die supergelukkig worden van herkenbaarheid.
Ja.
Dus als je... de typische ding, hetzelfde aantal stapjes voordat die gaan slapen. Dus dat die op een duur al weten, als ze in de, ik weet niet, in de woonkamer of zo... Ja. Ik bedoel het zelf niet, maar stel dat je zegt, we eindigen de dag met een boekje. Dat die dat dan al weet. De volgende stap is naar mijn kamertje gaan. Mm-hmm. Wij komen bijvoorbeeld altijd binnen en we steken zijn bal... We hebben zo van die een lichtjesslinger. Ja. Dus dat steken we aan en dan weet hij, moet gaan slapen. En als die dutjes doen overdag, doen we dat bijvoorbeeld niet. Dus dan baby ook zo super gelukkig wordt van...
Van routine.
Ja.
Daarover gaat het dan bijvoorbeeld dat routine een super slimme manier is om jezelf gewoon de ding makkelijk te maken.
Ja.
Bijvoorbeeld, pak nu dat je je gsm altijd weg hebt als je gaat werken, dan is dat deel van je routine.
Ja.
Je laat je gsm beneden achter en dan weet je hersenen, oké, het is focusmodus.
Ja.
Dat je zo van die kleine dingen incorporeert in je dagelijkse leven, zorgen er eigenlijk voor dat je hersenen dat oppen en dan weet je van, het is tijd daarvoor.
Eva Moutol zei gisteren, als je thuis werkt, wat dat wij alle twee heel veel doen, dat je je hersenen inderdaad ook best duidelijk maakt van het is nu werktijd.
Ja.
Dus dat je best ook gewoon je kleren aan doet.
Ja, zeker. Belangrijk.
Het is ook handig dat je kleren aan hebt, maar ik bedoel niet, in je pyjama,
niet in je
pyjama
werken. Te werken. Ja. Ja.
En ook, en dat vond ik wel grappig, dat je schoenen aan doet.
Dat kan ik niet, ik verdraag geen schoenen.
Ja, maar ik vond dat
maar
wel...
Iedereen zo eigenlijk, bijvoorbeeld, als ik 's morgens begin te werken, ik zet een tas thee.
Ja.
En dan weet ik van, ik maak mijn plateautje bijvoorbeeld.
Ja.
Ik kan dan zo wat beginnen werken en denk ik van, oké, maar nu moet ik echt beginnen werken. Ik ga eerst thee zetten.
Dat echt zo je startknopje is of zo. Ja.
Ja, je moet zo zelf een beetje je startknopje zetten. En voor heel veel mensen zijn dat schoen. Ik heb gewoon graag blote voeten, dus bij mij gaat dat niet. Maar ik ga inderdaad, ik kan bijvoorbeeld wel zeggen van, ik ga werken en dan kan ik bijvoorbeeld dat sweatpants aandoen en een hoodie of zo. Maar dat is niet mijn pyjama. Ik weet van,
andere keer. Ja.
Maar heel veel, en dat staat hier ook allemaal in. Het gaat ook over hoe maak je bepaalde keuzes. Hoe dat we bijvoorbeeld, als we een bepaalde vraag krijgen en we willen dat een moeilijke vraag, vervangen we dat vaak in ons hoofd door een makkelijkere vraag. Het is wel een beetje een kloef.
Ja.
Ik heb er redelijk lang over gedaan. Ik heb mensen die dat zo een jaar in lezen of zo. Het is ook niet erg omdat er heel veel verschillende thema's in zitten.
Ja, het is duidelijk niet voor wetenschappelijke collega's of zo.
Nee. Het is een populair boek. Hè.
Ja.
Maar het is heel leesbaar. Ik vind hem ook grappig.
Ja.
En ik heb echt veel over bijgeleerd.
Oké.
Ja, dus dat is Ons Feilbare Denken van Daniel Kahneman. In het Engels heet die Thinking Fast and Slow. Maar ik denk, ga voor de Nederlandse versie.
Ja, als de materiaal...
Ik moet nu soms al weer nadenken. Maar echt een mooi boek. Een heel interessant boek.
Het klinkt wel echt super interessant.
Ja.
heb het geprobeerd, maar ik voel niet onmiddellijk een link. Misschien als ik vertel dat we nog iets gaan hebben.
Misschien hoor ik nog een link.
Voilà, oké. En dat is Het Panzer van de Kreeft van Caroline Albertine Minor. Ik heb het ook al besproken in de podcast. Het is het tweede werk, ja, tweede roman van ons. Ik vind dat gewoon een leuke naam, dus ik ga het nog een keer uitspreken. Caroline Albertine Minor.
Zit er ook een Caroline Albertine Major zijn?
Haar mama, hè.
Ah, ja.
dat weet ik.
Sorry, dat was echt een nerdy vraag.
Het is
ik zal nog een Ferrero Rocher nemen.
Ja, mama. Het zal wel. Okay. Je mocht er 8 nemen, nee, Therese?
Maar ja, dat gaat niet meer, je hebt ook al 1 genomen.
Ja, het is waar. Allee, je mocht er al 7 nemen.
Ik kan dat niet spelen.
Dank u, ik wil er ook zelf nog in. Dus waarover gaat het Panzer van de Kreeft? Het is eigenlijk een familie... Epos, denk ik wel, of Eposje. Want het is niet zo'n dik boek. En we leren dus 2 zussen en een broer kennen. Ea, Sitzel en Niels. Die zijn na het overlijden van hun ouders volledig uit elkaar gegroeid. Zijn letterlijk verspreid over de wereld gaan wonen. Hebben elk hun leven. En die levens zijn best wel bijzonder en ook interessant om te lezen. Ea bijvoorbeeld is verhuisd naar San Francisco. Sitzel is een museumconservator nog in Kopenhagen. Maar zij moet dan een... bepaalde buste die een jock had heeft van een bezoeker gaan herstellen in Londen, geloof ik. En dan Niels, die woont wel nog ook in de stad waar ze zijn opgegroeid. En zijn job is zo flyers plakken. Dus het is zo'n beetje een troller. Heeft niet echt een vast dak boven zijn hoofd. Maar ze zijn eigenlijk allemaal zo... Allee, ze zitten zo wel in een leventje en ça va wel. Maar dan sterven die ouders en dan moeten ze elkaar om praktische redenen terug opzoeken. En dan veranderen er ook een aantal dingen in hun leven. Niet super complex of zo, maar wel mooi genoeg om in een boek te lezen. Ze kunnen elkaar eigenlijk ook niet meer echt loslaten na dat moment. Ze hebben ook echt wel een gedeeld verdriet om die ouders, maar ook een beetje over hun leven eigenlijk wel. Het gaat ons Ea bijvoorbeeld, die ontmoet dan een liefde uit... Sitzel, sorry. Een vorige liefde opnieuw. Ja. En ja, je kunt het al een beetje raden. Dus het gaat ook vaak over het leven dat je leidt en dat je maar leidt. En dan gebeurt er iets waardoor je eigenlijk echt een keer gaat nadenken. En dat je denkt, oh nee, wat ben ik eigenlijk aan het doen? En ben ik eigenlijk wel gelukkig? En wat betekent geluk? En hoe is de relatie met mijn kinderen? Ja. Het is al vrij existentieel en er zitten ook wel vrij serieuze thema's in. Maar het is mooi gebracht. Het is ook altijd zo net lang genoeg, de hoofdstukjes. En het nieuwe of zoiets aan dit boek is de rol van de ouders, die dus gestorven zijn, maar die wel ook een eigen hoofdstukken krijgen. Dus het zijn zogezegd... Dus ze zijn al gestorven en ze hebben toch nog dialogen en nice. Ze geven zo wat toelichting of zo. Dat is ook allemaal in het cursief gedrukt, dat je goed het verschil ziet. Dus dat vond ik wel leuk. En het is niet zo kitscherig, het is niet dat ze zeggen... Liefje, wil je de rijstpot met gouden lepels even doorschuiven? Op die manier kom je ook te weten, meer te weten over dat koppel, hoe dat die liefde was tussen die ouders of niet. Dus dat is wel leuk gedaan. Het is zo... ik vind het echt wel een originele opbouw ook weer. Ook de vormgeving van het boek. Ja, dus de kaft is een kreeft met dan telkens daar rond de buitenste...
Concentrische ding, nee?
Ja, de vorm iedere keer van die kreeft. en dan elk hoofdstuk is eigenlijk één van die cirkels. En dan op het laatste hoofdstuk is dan de kreeft in
past
zijn
ook een beetje bij de feestdagen, hè? Sorry, ik eet echt geen kreeft. Dus Sarah waarschijnlijk ook niet.
Nee, al lang niet meer. Dus het gaat over het feit dat je inderdaad, je kunt je familie niet kiezen, maar eigenlijk ook wel.
Past wel weer bij de feesten.
Ja, voilà. Dus je dacht ook, misschien ook wel een beetje wat je daarnet zei, dat je ook wel mensen in je leven hebt waarvan je denkt, eigenlijk is dat een beetje like mijn zus, of eigenlijk is dat een beetje like een soort moederfiguur, dat je dat misschien soms onbewust... wel zoekt als je ergens zelf daar niet helemaal gelukkig mee bent of zo.
Chosen family.
Ja.
The family. Voilà. Dat is echt een verschrikkelijk woord, maar ik gebruik het toch soms.
Ja, maar je hebt ook wel echt mensen dat je... Ja, het is een uitspraak, maar het is wel waar. Hè? Je familie kies je niet. maar je kunt wel mensen zoeken waar je dan wel datgene aan hebt. Dat je misschien zoekt in je familie. Dus het gaat ook over momenten dat je dan misschien meer doet dan andere momenten in je leven... Dus die vragen is echt iets dat bij die twee zussen en die broer wel fel aan bod komt. Ook één dochter van een van die twee zussen zit daar ook heel fel mee. Haar ouders zijn gescheiden. Dus zij is daar ook... Allee, op dat vlak zit dat ook in de andere personages. Er zijn redelijk veel personages wel die er nog bij komen. En soms vond ik dat wel een beetje storend.
Ja.
Niet omdat het niet interessant is.
Zoek je eigen boek.
Ja, omdat het wel interessante figuren zijn. Bijvoorbeeld nu die dochter. Dan is het soms zo wat jammer dat je denkt... Allee, die komt nu maar zo kort daarin aan bod. Maar het is wel interessant wat je ermee doet. Had dat beter in een ander...
Misschien komt dat nog, hè?
Misschien komt het wel.
Misschien maakt ze haar hele wereld.
Dat zo... Ja, dat mag ze zeker doen. Dat mag ze zeker doen. Dus dat vond ik soms een beetje dat ik dacht... Ik had beter de namen opgeschreven of zo, omdat je...
Ja, stamboomke gemaakt.
Ja, ja. Maar op zich vond ik het wel een tof boek. Toen dat net uit was, dacht ik soms... Of was ik nog bezig? Was ook van, wie was dat nu weer? Of hoe zat dat nu weer? Maar het is wel een boek dat ik ben aan blijven denken. Ik denk dat wel ook de bedoeling was van de selectie van de boeken van vandaag.
Ik denk het wel, ja.
Dus voilà, dat was mijn laatste. Het Panzer van de Kreeft van... Mag ik nog één keer zeggen?
Ja, nog één keer. Kom aan.
Van Caroline Albertine Minor.
Ja. Ik heb nog één boek. Maar... Ik begin echt iedere keer op dezelfde manier. Ik heb er ook al veel over gepraat. Sorry.
Ik ga het nog even met Ferrero Rocher.
En ik denk ook...
Ja, go.
En ik denk zelfs in onze vorige aflevering... dus ik kan het echt kort houden. Dat is goed, want dit is al een lange podcast aan het worden. Het is Het Oneindige Verhaal van Michael Ende. Ende, oneindig. Ja, goed. Dat mopje hebben we ook weer gemaakt. Het is een jeugdboek, eigenlijk. Het is een beetje een avontuurroman. Maar wat ik leuk vond aan het boek... En dat is al een beetje een link met uw boek.
Och,
het gaat eigenlijk ook al over een gebroken gezin. Ja, het is een gezin met één zoon en een papa en een moeder is gestorven. En de zoon kan ook niet praten over zijn verdriet met zijn... de vader kan niet praten over zijn verdriet met zijn zoon. Dat ook alweer een beetje is zoals in Het Eiland van de Verdwenen Boom. En wat dat ook, like dat je zei daarnet, van die ouders praten met elkaar en dan staat in cursief. In dit boek is het ook, het zijn twee verhalen, maar ook in verschillende inkten. Dat vind ik wel cool. Ik vind dat van die kleine details... Zalig. Kijk, op de achterkant van dit boek staat ook al een boek dat 3 generaties de adem kan laten inhouden. Dat is zeker waar. Zowel in de zin als dit boek is 40 jaar oud. Het is nog altijd super interessant. Het is totaal niet gedateerd. Het is ook een boek dat als je dat als kind leest, denk je... Wauw, zo spannend, zoveel avontuur. En ik wil weten hoe dat afloopt. En als volwassene lees je, dan denk je van... Wow, shit go deep. Al kan het zijn dat je dat natuurlijk iets eloquenter uitdrukt dan shit go deep. Maar het is een boek, een avonturenboek, dat tegelijk een zotte metafoor is over verwondering en fantasie en jezelf verloochenen. En dan denk je van, die kinderen die weten dat allemaal niet. En zoiets van, die moet dat nu nog een keer lezen. Ik had de vraag op onze Instagram, wie dat het al gelezen had, en er waren ook heel veel mensen die zeiden, ja, ik heb het gelezen toen ik klein was. En ik zoiets van, lees het opnieuw. Want het is echt sowieso, gaat er nog van genieten om het te lezen. Je kunt al die details niet onthouden, want het zijn er heel veel. Maar je gaat er ook iets helemaal anders uit halen als je dat leest als 30er dan als 12-jarige.
Mm-hmm.
Dus daarom vind ik het echt mega leuk. Ik ga gewoon de achterflap een keer lezen, om te vertalen waarover dat gaat. Als ik ga heel het verhaal vertalen, zijn we veel te lang bezig. Dus daarvoor verwijs ik gewoon nog een keer naar podcast 111,
ja.
Denk ik. Ja. Maar dus, achterflapje. Dit is het beroemde verhaal over Bastiaan, die het boek Het Oneindige Verhaal steelt en zich op de zolder van zijn school verstopt. Daar kan hij ongestoord lezen over het land Fantasie. Hoe meer Bastiaan leest, hoe meer hij betrokken raakt bij het verhaal. Als de koningin van Fantasie hem roept, stapt hij het boek binnen om haar te helpen. Nu is hij niet het gepeste jongetje, maar een nobele held met een belangrijke opdracht. Kan Bastiaan het land redden van het oprukkende niets? En wat moet hij doen om ooit weer thuis te komen? Dus die eerste vraag, kan Bastiaan het land redden van het oprukkende niets, is de eerste helft van het verhaal. En de tweede helft is, wat moet hij doen om ooit weer thuis te komen? Maar dus je hebt heel dat verhaal van Fantasie, waar dat hij inkomt. En dan komt hij eigenlijk alles wat hij bedenkt of verzint, wordt dan waar. Maar tegelijk raakt hij ook iedere keer iets kwijt. En op een bepaald moment begin je dan te denken van, oké, wat is de metafoor? Zeker ook als je dan in Fantasie zit en dan heb je het niets dat zo letterlijk hele stuk land opslokt. En ook als dat verschijnt, dan worden alle wezens in Fantasie erdoor aangetrokken en springen ze in dat niets.
Instagram.
Nee, letterlijk het niet. En dan kun je er echt over blijven nadenken.
Mm-hmm.
Je krijgt ook altijd kleine hints in het boek van wat betekent dat.
Want er komt wel degelijk een antwoord in het boek van wat dat
ja.
niet is.
Ja,
het is
ja,
niet
ja,
zo'n
ja.
metafoor voor het volwassen zijn of zo.
Nee.
Ah, okay,
er komt
sorry.
Effectief een antwoord ook.
Ja.
Het is een weerwolf die het dan vertelt.
Die het vertelt?
Ja, maar doe wel half.
Ah ja, oké.
Okay. Ja, dan moet jij nog altijd denken van, oké, maar hoe klopt het? Hmm. Maar ik denk dat ik het er ook over heb in aflevering 111. Dus als je benieuwd bent naar dit boek, ga daar een keer gaan luisteren. Of koop het gewoon en lees het. Het is echt een supermooi boek. Ik denk ook dat ik het hierna ga uitlenen naar mijn mama. Dus mama, als je luistert... Ik denk niet dat ze luistert. Dit boek komt eraan. Maar voilà, dat zijn mijn 5 boeken. Ik ga nog even zeggen welke dat zijn. Hè?
Ja.
Voor mensen die misschien een stukje gemist hebben. Ik snap dat, ik luister ook podcasts. Dus ik had Het oneindige verhaal van Michael Ende. Ons veelbare denken van Daniel Kahneman. Ik ben een eiland van Thames en Kalidas. Untamed van Glennon Doyle. En Wolkenstad van Anthony Doerr.
Maar jouw stapel ziet er zo mega structureerd uit.
Ja, maar ik moet het niet zeggen, maar van nu is het maar een raar stapeltje.
Ja,
nee?
Ik ga een beetje moeten draaien.
Zorg dat je kopje niet valt.
Ja, het is van Japan. En mijn stapeltje was De bijzondere levens van Violet van Valérie Perrin. Klimaatverdriet van Marik Sindelka. Prachtige wereld, waar ben je? Van Sally Rooney. The Island of Missing Trees van Elif Shafak. En mijn laatste was Het panzer van de kreeft van Caroline Albertine Minor.
Mooi.
Vrij internationaal
eigenlijk. Ik was net ook aan het denken, dat Sarah, heb je een enkel Belgisch boek? En dan keek ik naar mijn stapel en ik ook niet.
Oei.
Maar dat is niet erg.
Ah, ja.
Ze moeten maar beter de boeken schrijven in Vlaanderen dan Nederland. Nee, dat is niet waar. Jullie hebben echt, lieve auteurs die luisteren, jullie hebben ook echt heel goede boeken geschreven dit jaar.
Voilà, misschien is dat een voornemen voor volgend jaar.
Ik denk wel ook redelijk veel Vlaams-Nederlandse literatuur gelezen.
Wat waren die het meest waren bijgebleven?
Het is dat.
Voilà.
Ik denk dat jullie meer dikke boeken moeten schrijven.
Zou dat zijn?
Misschien.
Ja. Ik weet het niet.
Dus wat doet er ook helemaal niet toe. Sarah, wat ben je nu nog aan het lezen?
Ik heb echt Violet gisteravond afgesloten. Wow. Dus ik heb wel zo wat stress van, oké, wat wil ik nu nog lezen dit jaar?
Ja.
We vertrekken ook op vakantie, dus dan moet ik ook zo'n selectietje maken. Maar ik heb er eigenlijk nog niet zo goed over nagedacht.
Dat is oké, je hebt daar nog alle tijd voor.
Ja, dat is ook niet waar.
Ah ja, nee, zeker niet waar. Sorry.
Ja, dus ik heb nog deze drie liggen. De huisgenoot van Elizabeth Day.
Oh, cool.
Is zo wat...
Ik heb The Party gelezen van haar.
Juist.
En dat is echt leuk. Het is, het is niet bijgelegd, maar het is wel heel vlot.
Ja.
Dus hij leest het super snel, maar hij leert er ook. Hij kunt er ook effectief zo wat dingen uithalen. Het is wel zo'n beetje met een moraal in en al. Mm. Maar ook een goed verhaal.
Oké.
Misschien echt wel hoeveel op vakantie.
Ah, wel. Dus daarom dat ik dacht, ja. Want het gaat over een koppel. Dus Marissa en Jake. Ze kennen elkaar nog niet zo lang, maar ze zijn al vrij snel gaan samenwonen. En ze zijn al aan het denken aan kindjes enzovoort. En dan is er een huisgenoot.
Ik stel hem mij nu voor als de huisgenoot van Hugh Grant in Notting Hill.
Oké, het is wel een vrouw.
Kate.
En die is zo like mega... hoe zeg je dat? Heb je al hier zo van die mensen die like zo echt zo in je leven super aanwezig kunnen? Allee, die zo doorvragen en like over alle ook... Ja, het komt erop neer dat die huisgenoot die er dan bij komt nogal vrij goed op de hoogte wordt van alles. Hij zo beetje
intrusief.
Ja, voilà. En dan blijkt dat Jake wel praat met die huisgenoot over bepaalde zorgen en niet. Dus ja, ik denk dat zo... Inderdaad, een vakantieboek zal worden. En dan heb ik een klassieker van Gustave Flaubert. Dat is De drie vertellingen. Dat is niet zo dik. En dan heb ik nog een laatste. Dat is Kader Abdollah, zijn nieuwe roman Op zoek naar Ramona. Die we gekregen hebben van Prometheus. Dat lijkt mij ook wel nog iets voor
nu. Het is ook een heel mooie roze cover.
Ja,
heel roze.
Zeer roze. Ja. Ja, voilà. Dus ik weet het nog niet, Ries.
Okay.
Maar ik ben er zeker van dat jij al in iets nieuws bezig bent.
Ja, ik ben bezig in Pluto van Lara Taverne. En het is ook echt een nieuwe boek. Het is ook van Prometheus, denk ik.
Ja.
Het is super mooi. Het is al heel sferisch geschreven. Like, als je zo'n kamer beschrijft, zit je ook echt in die kamer. Ah, ja. Dus dat is wel cool. Ik denk dat ik nu zo in een derde zit. En ik ben aan het luisteren naar American Gods van Neil Gaiman. En ik heb nog niet fysiek gelezen van Neil Gaiman, maar ik luister altijd naar zijn boeken.
Ja.
Omdat hij zo... En is zo entertaining. Ik heb al iets gelezen dat hij zelf heeft voorgelezen. Nu is het niet hij die voorleest. Maar zijn taal is echt geniaal. En hij is zo... Hij heeft zoveel fantasie.
Ja.
Het is echt gek. En kan ik een wereld beschrijven die like, zo de groezelige echte wereld is. Maar dan gebeuren er daar dingen in dat je denkt van... Neil, allee, ik heb nu ook wel veel fantasie, maar daar zou ik nu echt niet opkomen. En het is echt chic. Mm. En tegelijk, dan denk je ook zo vaak... Ja, zo wat meer die fantasy ding. Die hebben ook zo hun eigen typische taal, maar hij gebruikt dat dan ook niet.
Oké.
Ja, hij gaat dan ook al zo'n beetje vloeken daarin. En het is echt zijn eigen ding. Like, je kunt echt zo een pagina lezen en denken van, ah, maar dat zal Neil Gaiman zijn.
Oké, cool.
Ja, en nu, ik ben nog niet zo lang aan het luisteren, maar het gaat over Shadow, die in de gevangenis zat. Hij was 3 jaar in de gevangenis. Hij was echt zo aan het wachten om terug te keren naar zijn vrouw. En het is op zich een redelijk rustige man. Ik kreeg zo wat de indruk dat hij een rustige man is. En hij wil eigenlijk gewoon uit de gevangenis, terug naar zijn vrouw, gewoon werken op een mosselboerderij en like, oud worden met haar. En de dag voordat hij normaal wordt vrijgelaten, wordt hij gevraagd bij de gevangenisdirecteur. En die zegt, kijk, Chance, we gaan je vandaag vrijlaten, want uw vrouw heeft een accident gehad en ze is dood.
Oh.
Ja, het wordt ook echt zo. Ja, het is ook echt. Ik stond in de winkel toen ik aan het luisteren was en ik dacht, oh my god, Laura. Ook al kende ik haar nog maar 20 minuten. Maar dus, het is ook zo veel van die wending dat je denkt van, what the Neil was zo aan het doen. En ik luister dat dus echt graag.
Ja,
ja, ik heb van hem ook al Neverwhere geluisterd. Dat vond ik ook super goed. En Stardust, ik heb misschien de film gezien met Michelle Pfeiffer. Ook een goede film, maar ook echt een goed audioboek.
Oké.
Okay, een goed boek.
Het is duidelijk dat we ook volgend jaar een podcast gaan kunnen maken over boeken.
Ik denk het wel.
Oké, okay, voilà. Dankjewel om te luisteren.
Dankjewel om heel het jaar te luisteren.
Voilà, we wensen jullie een superleuke vakantie en hopelijk ook een beetje tijd om te lezen.
En laat zeker op Instagram of zo ook weten wat jouw favoriete boeken waren. Misschien kunnen we een keer zo'n templateje maken voor in de stories of zo. Dat gaan we doen.
Ja.
Ik breng dat in orde.
Oké. Okay.
En dan laat je weten wat jullie 5 favoriete boeken waren dat je gelezen hebt in 2021. Ze moet niet uitgekomen zijn in 2021.
Nee, gewoon gelezen.
Gewoon, wat heb je graag gelezen? Waar heb je zoveel over gepraat dat je like, niet meer durft erover praten? Dan kijk ik met al mijn boeken.
Dat mag je bij ons wel doen.
Ja, bij ons, bij ons ben je veilig.
Oké.
Okay. Vrolijke feesten.
Yes.
Of als je geen zin hebt in de feesten, negeer ze en lees een boek.
En eet kroketjes.
Eet
en
zeker kroketjes.
Ferrero Rochers.
Ja, en dan komt het allemaal goed.
Sowieso.
Tot, mag ik het tot volgend jaar
mogen? Zal wel.
Tot volgend jaar.
Einde van het boek.